Goed, we gaan beginnen met de tweede studie vandaag van rondom ons jaarthema van dit jaar, wat zich afspeelt rondom de zichtbare en de onzichtbare dingen, of wat onzichtbaar is en zichtbaar is, enzovoorts. Nou, we gaan daar met elkaar weer verder over nadenken aan de hand van het vierde hoofdstuk van de tweede Korinthebrief, zoals we dat gisteren ook hebben gedaan. En we zullen natuurlijk best wel ook in andere delen van de schriften terechtkomen. Maar goed, dat zullen we wel zien. We gaan eerst met elkaar beginnen met het gebed. Trouw Vader, wij danken u dat we ook vandaag hier weer bij elkaar mogen zijn. En dat doen we rond uw woord, Vader. Dank u wel dat we hier deze week kunnen zijn om met elkaar op te trekken, om te recreëren, om na te denken over de dingen van u, met elkaar erover door te praten, Vader. Zo in de loop van de dag en ook allerlei ervaringen die we hebben vanuit ons geloof met elkaar te delen, Vader. Dat is toch bijzonder dat we dat hier in alle rust en in alle vrijheid kunnen doen. Dank u wel, Vader, dat u ons wilt leiden, ook op dit moment door uw geest, om tot opbouw te spreken, tot opbouw van ons geloof. Vader, dank u wel dat we een geweldige toekomst hebben en daardoor een verwachting die ons troost geeft in ons dagelijks leven. Vader, een dagelijks leven dat zich vaak kenmerkt door druk, verdrukkingen, lijden. Vader, de weg is niet gemakkelijk, maar we weten ook dat het gaat door lijden en verdrukking heen tot en naar heerlijkheid. De heerlijkheid die u gaat geven aan heel uw schepping, Vader. En wij zijn bijzonder bevoorrecht als wij beseffen dat wij als eerste daar deel aan mogen krijgen nadat uw eigen zoon aan die heerlijkheid deel heeft gekregen. Vader, dank u wel dat we dat uitzicht hebben als gemeente, als gelovigen. Vader, dank u wel dat we zo ook vanmorgen weer woorden mogen lezen, tot ons mogen nemen, in ons hart mogen laten zinken, opdat het in ons leven een kracht is waaruit we kunnen leven, Vader, en waardoor we eronder kunnen blijven staan. Dank u wel dat u ons dat wil geven in genade. En bovenal tot eer van u. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij zijn gisteren bezig geweest met de tweede Korinthebrief, het vierde hoofdstuk, zoals daarnet al gezegd. En we hebben met elkaar een aantal versen bekeken. En we zijn zo terechtgekomen in vers 4, 5. Nou, daar willen we gewoon de draad weer oppakken vandaag. En we zien het jaarthema nog even voor u gepresenteerd. En dat is vers 18 van dit hoofdstuk. En ik heb het nu even iets scherper naar de tekst, naar de grondtekst vertaald. En dan staat er, en wij niet opmerken wat zichtbaar is, maar wat onzichtbaar is. Want het zichtbare is voor een korte era. Het onzichtbare is echter eonisch. Ik heb al gisteren aangegeven, dus die tegenstelling zit niet in tijdelijk en eeuwig zoals in de vertalingen staat. Maar de tegenstelling zit in een korte era en eonisch. En dat is toch een andere tegenstelling dan dat je uit de vertaling zou denken. Daarom is het goed om daar toch even zo op die manier naar te kijken. En Paulus die heeft het in vers 3 dan over ons evangelie. En daar zijn we gisteren mee geëindigd. En u heeft een heleboel teksten opgeschreven, overgeschreven van de betreffende dia's. We hebben toen in volgevlucht met elkaar gezien vier verschillende evangelie, om het zo maar te zeggen. Grofweg, hè. En we hebben daar een aantal benamingen onder gezet die aangeven welk evangelie het betreft. Nou, dat gaan we nu niet herhalen, maar daardoor hebben we nu waarschijnlijk wel iets meer zicht. Ik weet niet of u gisteren of gisteravond of misschien wel vannacht nog tijd heeft gehad om een aantal van die teksten nog eens een keer even na te lopen voor uzelf. Om te kijken wat er nu precies staat. En een van die teksten waarin Paulus ook doelt op het evangelie, waarvan hij zegt het is ons evangelie of het is mijn evangelie. En dat is dus bedekt in degene die verloren gaan. Dat is wat hij zegt in 1 Timotheus 1 vers 11. Dat is het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God dat mij toevertrouwd is. En ziet u weer hier de scherpte? Hij zegt dat mij toevertrouwd is. Dus het is het evangelie waarvan hij zegt het is mijn evangelie. Het is ons evangelie. Hè? Hij en zijn medewerkers. En dan krijgt het voor uzelf ook meer voeten eronder. Als u misschien met iemand in gesprek bent en u heeft het over het evangelie van Paulus. En dan vraagt die ander misschien aan u, waar heb je het eigenlijk over? Nou, ik hoop dat u dan iets meer kunt vertellen daarover aan de hand van de aangegeven teksten. Dan hebt u wat meer houvast. Dus ons evangelie is bedekt in hen die verloren gaan. We hebben gisteren ook gezien dat verloren gaan, moeten we niet per definitie denken aan verloren gaan voor de eonen. Dat is wel eens de betekenis, maar niet altijd. Verloren gaan kan ook betekenen nu voor je leven, tijdens dit aardse leven. Hoewel je een gelovige bent die hoort bij het lichaam van Christus, dan kun je als gelovige toch gedurende je aardse leven inzetten voor allerlei dingen waarvan achteraf blijkt dat je leven daarin eigenlijk verloren is gegaan. Ik kan ook het anders zeggen, als je verloren gaat, dan ben je eigenlijk de weg kwijt. Je bent de weg verloren waar je op was. Je bent de weg kwijtgeraakt, dus je bent iets verloren onderweg, om het zo maar te zeggen. En daardoor gaat je leven als gelovige in die zin verloren. En dan blijkt wel direct na de bazuin, maar daar gaan we het nog over hebben, in 2 Korinthe 5 vers 10, waar staat dat wij allen gesteld zullen worden voor de bema van Christus. En daar zal dan beoordeeld worden, het zij goed, het zij kwaad of slecht. En dan gaan we kijken wat er nou precies bedoeld wordt met goed en slecht. En dat heeft hiermee te maken. Dus Paulus zegt dus dat zijn evangelie bedekt is in hen die verloren gaan. Dus mensen die misschien wel eens iets horen of lezen van Paulus, maar er eigenlijk helemaal niets van begrijpen. Helemaal niet tot hun doordringt wat Paulus nu eigenlijk anders zegt dan de andere apostelen. En die mensen, in die mensen is dat evangelie bedekt. En dat kan allerlei oorzaken hebben. Dat kan oorzaak hebben dat je naar andere prediking luistert, die een hele andere richting zet. Er wordt soms ook gepredikt van dat wij als christen of als gelovigen moeten bouwen aan een nieuwe aarde. Hè, dat wij alvast de weg van het koninkrijk voor de Messias die komt op aarde moeten voorbereiden als christenen. Dat soort gedachtes, dat speelt dan wel eens een rol, wordt ook gepredikt en mensen gaan zich dan daar ook voor inzetten. En dan zetten ze zich in voor het verkeerde. Want het koninkrijk komt echt niet omdat wij dat voorbereid hebben hoor, als mensen. Dat is een idee fix. Dat is iets wat gewoon niet klopt. Gewoon niet bijbels is. Het koninkrijk op aarde komt pas als de Messias komt. En niet eerder. Geen minuut eerder. Als hij er is, de koning, en zijn voeten op aarde zet, dan gaat het aanbreken. Hij brengt het. De mens niet. En dat zal gaan blijken. Want Israël, of laat ik het zeggen, de Joden, die zullen ook misleid worden door degene die zich voordoet als de Messias, maar het blijkt dan de in plaats van Messias te zijn, de Antichrist. Daar zullen ook de Joden mee akkoord gaan, als hij dat verbond zal sluiten met velen. En dan denken misschien een aantal van mensen van Israël, en ik denk op dat moment ook misschien wel heel wat mensen die op de aarde leven, van nu is het aangebroken, nu is de vrede, nu gaat het koninkrijk echt beginnen, en ze zullen bedrogen uitkomen. Want het is niet het koninkrijk van de ware Messias, Christus Jezus, maar het is het koninkrijk van de Antichrist. En daar heeft men zich dan misschien wel heel hard voor ingezet. En er zijn vandaag aan de dag heel wat mensen die zich bewust voor dat koninkrijk inzetten en menen heel goed bezig te zijn. En ze zullen straks ontdekken dat ze in een ongelooflijke dictatuur terecht zijn gekomen. Goed, dat is één manier om de weg van de apostel Paulus kwijt te raken. Kijk hier, dit plaatje vond ik wel aardig, want dit is een weg omhoog. En er zijn nogal wat gelovigen die deze weg omhoog kwijt zijn geraakt. En dat zie je ook bij sommige gelovigen terug. Dat ze in het begin van hun geloofsleven heel duidelijk waren. Ja, we zijn burgers van een rijk in de hemelen. En we hebben hier op aarde eigenlijk niet te proberen om hier alvast een soort koninkrijk of een godsrijk op te richten. Nee, we zijn burgers van een rijk in de hemelen waaruit we onze redder verwachten. En die zal ons komen halen. En dat ze na verloop van tijd dat eigenlijk anders gaan zien en zich toch met allerlei dingen bezig gaan houden. Heel druk hier op aarde om te proberen het hier op aarde nog enigszins goed en draaglijk en vooral politiek actief worden ze dan. En dan raken ze dus die hele weg omhoog van hemelburgerschap kwijt. Maar het is nu eenmaal waar wij deel aan hebben is het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. En dat is een verborgen koninkrijk en dat maakt het voor ons zo moeilijk. En dat maakt voor ons ook het spreken daarover moeilijk, omdat het is dus niet een geopenbaard iets. Dat komt straks wel allemaal, maar het is nu nog verborgen. Ons leven, Colossense 3, zegt Paulus, is verborgen met Christus in God. Daar is ons leven, dus bij hem, hè, met hem, verborgen in God. En op het moment dat de bazuin klinkt, dan zal alles ook openbaar worden direct. Hè, dan zullen wij weggerukt worden en dan zullen wij de Heer tegemoet gaan. En dan zal het blijken dat wij bij hem horen en dan zullen we ook samen met hem zijn. En met hem verenigd worden. En, maar nu leven wij dus nog in het verborgen koninkrijk. Het is allemaal verborgen, het geheimenis. We leven in het beheer van het geheimenis, zegt Paulus. Nou, ze zijn dus ten opzichte van het evangelie van Paulus de weg kwijt. Wel gelovig eonisch leven, maar voor wat betreft dit aardse leven zijn ze de weg kwijt. En is het Paulinische evangelie in hen bedekt, daar ligt een bedekking over. Net zoals bij de Joden ook vandaag aan de dag nog steeds, en dat is 2 Korinthe 3, een bedekking over hun hart ligt wanneer Mozes wordt voorgelezen. En dat is de bedekking dat zij dus niet kunnen zien en erkennen wie hun ware Messias is. Dat het Jezus is. Maar hun ogen zijn daarvoor bevangen. Hun ogen zijn bedekt. Hun hart is bedekt. En Paulus zegt, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen, ligt er een bedekking over hun hart. En kunnen zij de waarheid daarvan niet zien. En daar heeft Paulus het over. Hij heeft het hier over het hart. En dat is ook, kijk, daar hadden we het gisteren ook even over. Mensen blijven soms staan bij, laten we zeggen, de basics. Hoe belangrijk en fundamenteel ook, maar dat heb ik gisteren aangegeven. Fundamenteel, de basics is dat de Heer Jezus is gekruisigd, gestorven en opgestaan uit de dood. Dat is fundamenteel. Hè? En dat geldt voor alle evangelieën, is dat het fundament. Alleen daarna gaat het diverse richtingen op. Heb je dus richting evangelie besnijdenis en heb je richting evangelie vooruit. Hè? Dus twee verschillende evangelieën. En dan is er nog, ja, geen echt derde evangelie, maar dat is dan een vermenging, en daar heeft Paulus het over in Galaten 1, dat men dus verschillende lijnen door elkaar haalt en op een of andere manier een mix maakt tussen werken en genade. En daarmee werd dus de evangelie van de genade van Christus onderuit gehaald. Die Galaten werden daarvan afgekeerd, omdat er iets, een vreemd element werd toegevoegd aan de genade, want genade is alleen maar genade als er geen werken van mensen bij zitten. Als het alleen maar gaat om zijn werk, hè, zijn met een hoofdletter. Nou, dat is dus een vermenging van die twee evangelieën. En daarvan zegt Paulus, dat is anathema. Dat ligt onder de ban, weet u wel, van Achan. Toen ze het land binnentrokken, Jozua, bij Ai. Toen kwam Israël onder de ban. De gerem is dat in het Hebreeuws. En dat is het woord eigenlijk waar Paulus naar verwijst. Het volk Israël kwam in de ban. Ze werden krachteloos, ze konden geen overwinning meer behalen. Ze leden de nederlaag, want het bleek dat Achan die had iets gedaan wat niet in de haak was. Hij had iets van het gebannene genomen en verstopt in de tent, zilver. Babylonisch zilver geloof ik, onder een mantel, onder een Babylonische mantel, zoiets. En toen kwam er een ban en dat is wat Paulus zegt. Kijk, als iemand dus een evangelie predikt, wat in feite geen echt evangelie is, maar waarvan wij zeggen een vermenging is van die twee, dan ligt dat onder het anathema. Die prediking ligt onder een ban. Die prediking heeft namelijk geen kracht, omdat het niet uitgaat van genade alleen, maar dat er werken aan toegevoegd moeten worden. Nou, er zijn mensen die blijven staan bij kruis en opstanding en komen dan eigenlijk niet verder. Of ze verzanden, moet ik dan toch zeggen, het is een vervelend woord, maar ze verzanden in een horizontale visie, en wat bedoel ik daarmee, dan wordt het alleen mens tot mens. Dan gaat men een heleboel goede dingen doen, men is goed sociaal bezig, dat noemt men ook wel het social gospel. Men is heel goed sociaal bezig, wil allerlei goede dingen doen voor de maatschappij, voor mensen die het moeilijk hebben. Op zich is daar helemaal niets verkeerds mee, maar dat is dan vaak zonder die verticale lijn, namelijk vanuit God. Kijk, je kan mensen helpen, je kan ze kleding geven en voedsel en alles, maar als je daarbij niet ook het evangelie vertelt, ja, dan ben je alleen maar horizontaal bezig. Dan ben je alleen humaan bezig. En op zich is daar niks mis mee, alleen dan moeten mensen zich wel bewust zijn dat het alleen horizontaal is en dus niet verticaal. En dat ontbreekt dan bij mensen, hè. Dan willen ze een heleboel goede dingen doen vanuit de gedachte van het evangelie. En ik hoorde van de week iemand zeggen, er was een journalist die was op congres geweest bij het CDA. Dat was een journalist van het Reformatorisch Dagblad. En aan het einde van de dag was hij tot de conclusie gekomen dat op heel de dag van het CDA, dus dat hele congres, de hele dag lang, de naam van God eigenlijk niet genoemd werd. Dat is dan het CDA. Nou, toen dacht ik bij mezelf, dan kun je die C net zo goed schrappen. Dan moet je je democratisch appel gaan noemen. Maar dat woord christen kan er dan wel vanaf. Als je op een dag waar je bij elkaar komt niet eens de naam van God noemt, dan denk ik dat er toch iets aan de hand is. Dan ben je dus helemaal horizontaal alleen maar geworden. En dan ontbreekt dus de verticale component. Dan ontbreekt de verwijzing naar God. En dan heb je misschien het idee dat je als christen heel goed bezig bent, maar denk maar niet dat dat voor God iets betekent. Loon bij de Bema zal dat niet inhouden. En dat bedoelt Paulus ook een beetje met verloren gaan. Dan is er geen enkele beloning bij de Bema voor degene die daar komen. Ja, dat zijn ernstige dingen, maar zo scherp liggen die dingen wel. En dan de troon, kijk, als het gaat om heerschappij, dan is die zichtbare troon op aarde, als het gaat om Christus, is leeg. Christus regeert nu niet op aarde. Soms hoor je nog wel eens iemand zeggen dat die gelooft dat we nu in duizendjarig rijk leven. Nou, word er zwakker uit die droom, want dan leven we al 1000 jaar of 2000 jaar in een duizendjarig rijk. Dat is punt 1. En punt 2 is dat Christus niet regeert op zijn troon. Of niet namens Christus wordt er geregeerd vanuit Jeruzalem. Nee, de onzichtbare troon waar geregeerd wordt is in de hemel. En daar zit de Heer op de troon van zijn genade. En regeert hij in genade. Genade regeert vandaag. Genade zit op de troon. Hij zit op de troon. Maar is niet zichtbaar. En dat is voor ons dus de moeilijkheid. Dat zit dus ook in ons jaarthema. Hè? Wij merken op de dingen. Hè? Wij merken op niet de dingen die wij niet kunnen. De dingen die wij kunnen zien. Maar wij merken juist. Hè? Wij zijn opmerkzaam op de dingen die wij niet kunnen zien. Op de geestelijke dingen. En dat is juist de moeilijkheid. Omdat we als mens van nature zijn we zielsvleeselijk. Zijn we gericht op het tastbare, het zichtbare. En willen we graag dat alles tastbaar en zichtbaar is. Nou, met al die geestelijke dingen is dat gewoon niet tastbaar en zichtbaar. En dat is voor ons vaak de moeilijkheid. Dat was het voor die Corinthiërs ook. Daar liep Paulus gewoon tegenaan. Hij zegt, ik kon niet tegen jullie spreken als tot geestelijke mensen. Maar alleen als tot vleeselijke. Hij zegt ook een zielsmens, dus een mens die gericht is op zijn zintuigen, op zijn eigen waarnemingsvermogen, wat hij zelf kan zien, aanraken, voelen, horen, ruiken. Een mens die daar alleen op gericht is, is een zielsmens en die aanvaardt niet wat van de geest van God is. Die aanvaardt niet de geestelijke dingen. En dat was bij de Corinthiërs aan de hand en daarom zagen ze waarschijnlijk de apostel Paulus ook niet zo zitten, want die kwam met geestelijke rijkdom. En daarom kon Paulus met hen niet verder gaan. Nou, Paulus zegt dan ook als natuurlijk een bijkomende verklaring, want de geestelijke zaken moeten we goed in de gaten hebben. Daar zegt hij dan in vers 4 van 2 Korinthe 4, in wie de God van deze eon, dat is de tegenstander, de tegenwerker, de diabolos, de door elkaar werper. Ik had het net over een mengevangelie, nou denk erom dat daar de diabolos achter zit. Want die is erop uit om die lijnen die in de schrift uit elkaar gehouden worden, om die door elkaar te gooien. Eerst zal hij proberen te verhinderen dat iemand tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. En als iemand dan tot geloof gekomen is, zal hij er alles aan doen om de waarheid te onthouden aan de gelovigen. Want de tegenwerker, de tegenstander, diabolos, is het meest actief onder gelovigen. Daarom is er ook altijd, wat ik gisteren zei, strijd rondom het woord. Dus altijd strijd rondom het woord. Als het woord gebracht moet worden, kijk maar in het leven van Paulus zelf, dan is de strijd. En als je zelf daarmee dan een aantal jaren bezig bent, dan weet je dat zo langzamerhand ook uit eigen ervaring. Nou, en dat waarvan akte zou ik zeggen. Als het woord gebracht wordt, en het Paulinische woord in het bijzonder, dan is daarover strijd. De ene keer van links, de andere keer van achteren, de andere keer van voren, frontaal en de andere keer van rechts. Maar steeds komen de aanvallen, steeds komen de pijlen. En dat is wat eigenlijk een normale situatie is. Want de God van deze eon, die de gedachten blind maakt van de ongelovigen, zodat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van de onzichtbare God is. Dus die tegenstander, de God van deze eon, met een kleine letter natuurlijk, maakt de gedachte blind van de ongelovigen. En dan kun je het rare verschijnsel hebben, dat mensen die zich gelovigen noemen, en je houdt ze de schrift voor, dat ze gewoon tegen je zeggen, dat geloof ik niet. Terwijl het wel in de schrift staat. En dan kun je nog benadrukken, ja, maar het staat er toch, ja, maar geloof ik niet. En het zijn er mensen die zich gelovigen noemen. Dat gebeurt. Maar dan maakt de God van deze eon hun gedachten blind voor de waarheid. De tegenwerker is niet, natuurlijk niet blij met de waarheid, want die staat zelf niet in de waarheid, zegt Johannes 8. Hij staat niet in de waarheid. En hij wil natuurlijk ook verhinderen dat de waarheid aan het licht komt, aan het licht gebracht wordt. Dus hij is het meest actief onder de gelovigen. Hij zal alles in het werk stellen om de boodschap te verhinderen. En dat is wat gebeurt. En dat is wat je merkt, wat je ziet. En kijk maar, als de Heer Jezus op aarde rondloopt, dat iemand die bij gelegenheid blind en doof is, dat de Heer Jezus daar een demon uitwerpt of een boze geest uitwerpt. En daarna kan die persoon weer zien en horen. Want die verkeerde geest is in die persoon gekomen. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft de ogen dicht gedaan en de oren dicht gedaan. En dat is heel ook symbolisch. Dat was natuurlijk in de tijd dat de Heer rondwandelde, kwam hij dat tegen, wierp de boze geest uit en er was herstel. Maar dat is natuurlijk ook symbolisch in geestelijk opzicht, dat de tegenstander, de God van deze eon, dus onze ogen en onze oren wil sluiten voor het evangelie van Paulus. Daar heeft Paulus het hier over. Hè? Nogmaals, hij heeft het hier niet over het evangelie van God aangaande zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Maar hij heeft het hier over het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dat is dus een verdere verdieping, of hoe moet ik het zeggen, verwijding, of een hoger niveau van de geestelijke waarheden die met Christus te maken hebben. Hij is namelijk niet alleen opgewekt uit de dood, maar hemelvaartsdag. De kerken, de mensen zijn er verlegen mee. Hemelvaartsdag, wat moet ik ermee? Dat is tekenend, dat is typerend. Dat heeft juist met die heerlijkheid van Christus te maken. Want met hemelvaart ging hij dus omhoog naar Vader toe en werd hij verheerlijkt en ging hij die heerlijkheden bekendmaken, de verheerlijkte Christus. Dus het is heel tekenend dat men in de christendom steeds minder raad weet met hemelvaartsdag. Terwijl dat juist eigenlijk voor ons de dag is. Ja. U bedoelt op de gemeentedag?
Ja, ja.
Dat is correct.
Ja.
Ja. Ja, maar daar wordt nog over. Ja, maar er wordt nog over gesproken.
Okay.
En dat is dus het punt dat dus die heerlijkheid van Christus, hè, dat evangelie van de heerlijkheid van Christus, dat is wat door de brieven van Paulus heen klinkt. Dat was Paulus' boodschap. En dat hield een enorme heerlijkheid in. Onder andere dat vanuit de verhoogde Christus, vanuit de verhoogde Heer bekend wordt gemaakt, de totale verzoening, de totale overwinning over alles, over al die geestelijke macht en krachten. En denkt u erom dat dan natuurlijk die tegenwerker er niet blij mee is. Als dat evangelie verkondigd wordt, dat ook de geestelijke machten en krachten zich zullen gaan onderschikken aan Christus, ja, daar is hij natuurlijk niet blij mee, want dat is een nederlaag. Dat is einde verhaal uiteindelijk, hè, voor de slang, de oude slang. De grote draak, hè, zoals die in de eindtijd genoemd wordt. Nou, dat, dus hij zal er alles aan doen om dus die gelovigen lekker te laten indutten. Hè, lekker te laten slapen. En is de genade van de Heer dat de Heer zegt in Thessalonicenzen dat hetzij wij waken, hetzij wij slapen, hem tegemoet zullen gaan. Ja, dat is de genade. Ook al ben je geestelijk volledig ingedut. En ben je misschien totaal niet meer bezig met het evangelie van Paulus. Als je geroepene bent en je hoort bij het lichaam van Christus, ga je nochtans mee de Heer tegemoet in de lucht. Dat maakt geen verschil, want Paulus zegt in 1 Thessalonicense 5, hetzij wij waken, hetzij wij slapen. Dus als we als gelovigen ingedut zijn, geestelijk gezien, hij heeft het daar niet over gestorven gelovigen, maar hij heeft het over de geestelijke zaken daar. Als de gelovigen geestelijk in slaap zijn gevallen, nochtans zullen ze dan gewekt worden en de Heer tegemoet gaan met al die anderen en hem ontmoeten in de lucht. Dus, maar de tegenstander is natuurlijk op uit om de gelovigen dus het zicht te ontnemen op. Hè, dat is hetzelfde als de gedachten blind maken voor. Hè, onze gedachtenwereld, ons denken, ons hart dus ook. helemaal verblind te maken voor die geweldige waarheden die Paulus zelf te brengen had. En dat is een boodschap die eigenlijk door heel die Korinthebrieven heen een belangrijke rol speelt. Paulus had heel veel moeite met die Korintiërs en andersom, Korintiërs hadden moeite met Paulus. Ze oefenden tegendruk uit tegen de boodschap die Paulus bracht. En dat kostte Paulus veel moeite. En daarom kon hij aan hen ook niet die volle waarheid kwijt. Want in Korinthe wordt niet gesproken over de hemelen. En in Efeze wel, dan spreekt Paulus vrij uit in de Efezebrief. Dan spreekt hij vrij uit over te midden van de hemelingen. En over het feit dat de gemeente daar gesteld zal worden. En die veelvuldige wijsheid bekend zal maken. Maar dat kon hij tegen Korinthe niet vertellen. Hij ging niet verder dan dat ze nieuwe schepping zijn. Dat was al heel wat. In het volgende hoofdstuk. Hè? Jullie zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En dat is ook hun troost. Want in die verwisseling van oud naar nieuw, daarin zit onze troost. Hè? Dat wij opgewekt zullen worden, dat is onze troost. Nou, daar komen we straks nog op. In ieder geval, bij ongelovigen is het zo dat door ongeloof, op een of andere manier is er sprake van ongeloof. Hè? Tot een bepaald niveau gaan ze mee. En dan is er op een gegeven moment een punt bij een aantal mensen, dan is er ineens sprake van ongeloof. Dan kunnen ze niet meegaan met de evangelie van Paulus, dat hij duidelijk maakt dat de gemeente geroepen is voor een plaats te midden van de hemelingen in de hemelen. Dat we dus burgers zijn van de rijk in de hemelen. Kunnen ze niet meer meegaan. En dan ontstaat in feite door ongeloof ontstaat de bedekking. Ik had het net over dat bij de lezing van Mozes bij Israël een bedekking over hun hart ligt. En dat is ongeloof. Want door ongeloof, bijvoorbeeld, kon het volk Israël het land niet binnengaan. Daar was sprake van ongeloof. God was met hen meegegaan, had hen op geweldige manier verlost uit Egypte. Ze waren door hem bewaard 38 jaar in de woestijn. En nu wilden ze het land gaan binnentrekken. Ze wilden het land gaan binnentrekken en ze konden het land niet binnengaan vanwege ongeloof. En daarna moesten ze nog 38 jaar door de woestijn gaan, zo moet ik het zeggen. En dat was het resultaat van hun ongeloof. Uiteindelijk gingen ze onder Jozua toch het land binnen. Maar goed, die 38 jaar, die omzwerving, om het zo maar te zeggen, was in feite ongeloof. En het merendeel van hen is dan ook omgekomen in de woestijn, zegt de Hebreeën schrijver, als ik het goed heb. In Hebreeën 3, 4 ben ik dan nu. Maar dat is dus sprake van ongeloof. En geestelijk gezien, als we geloven dus dat evangelie van Paulus niet kan aanvaarden, is het precies een parallel, want dan kan die gelovige kan in geestelijk opzicht niet binnengaan in het lotdeel wat God ons geschonken heeft in Christus, te midden van de hemelingen. Waarom kan die gelovige niet binnengaan? Nou, door ongeloof. En heeft er geen idee van waar die nou echt burger van is. Of hij denkt, ja, ik ben gewoon burger van Nederland of zo en ik ga politiek heel actief worden. Nou ja, goed. Maar dan is er dus geen besef van een hemelse roeping, denk ik. En dus dan ontstaat de bedekking en dan ligt er dus een bedekking over het hart en dus over de gedachten. Nou, Paulus verkondigde de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van de onzichtbare God, hè? Vers 4. En dat is het geweldige, dat licht is in ons hart aangegaan. Hè? Hij is het licht van de wereld, dat zegt Johannes ook op diverse plaatsen, Jezus is het licht van de wereld. En dat licht is in ons hart aangegaan en dat licht kan ook in ons persoonlijk leven toch in zekere zin gaan schijnen. Je kunt met de boodschap die je kent toch voor anderen wat betekenen. Je kan het bij gelegenheid dus met anderen erover hebben, over wat je gelooft. En dan begint het natuurlijk bij de Heer zelf, wie de Heer Jezus eigenlijk is. Want dat is voor veel mensen ook al, als je hebt over ongelovigen, dan weten ze vaak niet goed wie Jezus echt is en wat hij gedaan heeft. Daar begint het natuurlijk mee. Maar bij gelegenheid kunnen we dan wel iets vertellen. En dan, zodra we iets uit zijn woord vertellen of over hem vertellen, geven wij iets van licht door in de geestelijke duisternis waarin mensen leven. Want vergis je niet dat wij zijn natuurlijk hier heel fijn onder elkaar bezig. En dan zijn we bezig in het licht van hem, met het licht van hem en hebben we licht. Maar rondom ons zijn heel veel ongelovige mensen, die kom je tegen in de maatschappij en die leven in geestelijke duisternis. En is het geweldig als wij misschien iets van licht kunnen verspreiden in ons leven door tegen anderen te getuigen van dat licht, hè, van de Heer die het licht is. En dat is ook wat waar Hebreeën bijvoorbeeld mee begint, dat de Zoon, hè, want heerlijkheid, wat is nou heerlijkheid volgens de schrift? Nou, heerlijkheid heeft te maken met de zwaar, hè. Dan denken we aan een takken van een boom die zwaar hangen naar beneden van de vruchten. He, bijvoorbeeld een perenboom of een pruimenboom of een appelboom. Dan kunnen de takken van zo'n mooi zwaar naar beneden hangen. Dat is de heerlijkheid van die boom. Dat is te zien aan die vrucht. Dat zegt het Hebreeuwse woord kaboot. Maar heerlijkheid, als je dat gaat nalopen in de schrift, heeft ook te maken met licht. Het straalt iets uit. En je zou in zekere zin ook nog kunnen zeggen, de uitstraling van die boom is dat er veel vruchten aankomen. He, dat straalt die boom dan uit. Die mooie rode, frisse vruchten. Nou, dat is een stukje uitstraling. Maar in het geestelijke bereik is dat natuurlijk ook zo. De heerlijkheid van God is eigenlijk zijn zoon. Hè? En zijn zoon, zegt de Hebreeënschrijver, is de afstraling van Gods heerlijkheid. Dus, en denkt u maar hoe de apostel of hoe Saulus de Heer ontmoet op weg naar Damascus. Wat een enorme uitstraling van licht dat was, waar hij 3 dagen blind van was. Dat is de heerlijkheid van de Heer die hem omscheen op weg naar Damascus. Dus heerlijkheid heeft ook te maken met licht. En dat kan ook niet anders, want als we praten over de heerlijkheid van God en we weten dat God licht is, zoals Johannes, 1 Johannes 1 dat zegt, hè, God is licht en in hem is het geheel geen duisternis, dan kunnen we natuurlijk heel eenvoudig de conclusie trekken dat als we het hebben over de heerlijkheid van God, dat dat licht is. En dat is ook het eerste wat gebeurt in de schepping als er de nederwerping is geweest, waar de Paulus in feite op teruggrijpt in vers 6, maar daar komen we nog op. De heerlijkheid is licht, afstraling is de vrucht. Ja, dat is een geweldig begrip in de Bijbel, maar ik denk wel eens als ik zo het woord heerlijkheid uitspreek, weten wij dan dat ook in te vullen voor onszelf. Wat is nou precies heerlijkheid? Ja, dus... Nou, daarin zijn, denk ik, het is goed om die begrippen voor jezelf duidelijk te krijgen. Nou, dat proberen we nu een beetje met elkaar, hè. Nou, Paulus was geroepen. Hij deed veel dienstwerk samen met zijn medewerkers. En hij zegt, nou, wij zijn slaven van jullie om Jezus wil. Hè, hij was geroepen door Jezus. Hè. De Heer zei tegen hem, ik ben Jezus die jij vervolgt op weg naar Damascus. Dus hij was geroepen door de Heer zelf. En hij zegt, wij zijn slaven om Jezus wil. Hij wil het. En dat is gewoon dienen als slaaf. Dus de Heer zei, bij wijze van spreken, Paulus, daar moet je heen gaan. Of door de Heilige Geest. En Paulus ging. Hij onderschikte zich. En hij deed de wil van de Heer. En dat is natuurlijk voor ons ook om na te volgen. Hè? Het doen van de wil van de Heer. Nou, Paulus is natuurlijk degene die ook veel geleden heeft. He, dat eerste hoofdstuk is daarom ook rijk aan troost. Paulus kende uit zijn eigen leven veel lijden en veel verdrukkingen. En hij zegt bij gelegenheid in Romeinen 5 ook, wij roemen in de verdrukkingen. Dat is eigenlijk heel wonderlijk, he, op het eerste gezicht. Want hij zegt eerst van wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. En daarna zegt hij, wij roemen in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. En de volharding beproefdheid en die beproefdheid de verwachting. En daarom roemde Paulus in de verdrukking. Dat is eigenlijk heel vreemd op het eerste gezicht dat Paulus daarin roemt. Maar als je ziet wat verdrukking uitwerkt en wat wil verdrukking nou precies zeggen. Nou, dus allerlei tegenwerking in je leven, tegenstand. Je kunt verdrukking ondervinden van andere mensen. Je kunt verdrukking en lijden ondervinden door middel van een ziekte die je overkomt of een geliefde van jou die ziek wordt. Je kunt heel veel tegendruk krijgen omdat mensen ontdekken dat je gelooft en daarom jou totaal niet zien zitten. Dat kan ook een vorm van verdrukking zijn. En dat eigenlijk kun je ook het woord inperking, hè? Je wordt dan ingeperkt in je leven. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een ziekte die je treft of door een ongeval wat je overkomt of door iets anders. Je kunt op allerlei manieren ingeperkt worden. En dat is wat het Griekse woord ook zegt. Hè. Je mogelijkheden worden beperkt. Je wordt beperkter in je mogelijkheden. Nou, dat is sowieso ook al als je ouder wordt. Hè. Dan word je ook beperkter in je mogelijkheden. En hoe ouder je wordt, hoe meer kwaaltjes en ongemakken er tevoorschijn komen. Hè, mensen die al wat ouder zijn, die weten dat als geen ander natuurlijk. En dat zijn inperkingen, dat gaat op de duur, wordt dat steeds meer. Je wordt steeds beperkter in je mogelijkheden. En dat is ook wat de prediker natuurlijk heel mooi beschrijft in het boek Prediker. Dat als je ouder wordt, dan zie je allerlei gevaren op de weg bijvoorbeeld. Hè. Mensen die oud zijn geworden, die durven niet meer zo goed de weg op, de straat op. Omdat ze daar allerlei gevaren zien. Nou, de prediker die zegt dat al in hoofdstuk 12. Hè. Dus die spreekt over de ouderdom op een hele mooie manier. Daar komen we ook nog op. En Paulus die werd beperkt in zijn mogelijkheden, omdat hij ongelooflijk onder druk kwam te staan. In Efeze, hebben we gisteren gezien, werd hij bijna gelyncht. Nou, dan heb je dus geen mogelijkheid meer om in Efeze nog een woord te verkondigen. Dan moet je maken dat je wegkomt. En hij kon er maar net ontkomen. Hè. God had hem uit zo'n groot doodsgevaar verlost. Nou, dan ben je beperkt. Of hij kwam uiteindelijk in de gevangenis, over beperkingen gesproken. Over verdrukking. Hij kwam in de gevangenis. Dan heb je helemaal geen mogelijkheden meer om erop uit te gaan en het evangelie te prediken. Maar dan zit je gevangen tussen vier muren met een soldaat die bij je staat om je te bewaken. Dan heb je geen mogelijkheden meer. Maar God die zorgt ervoor dat zijn woord niet gebonden is. En die zorgde ervoor dat hij ging schrijven in de gevangenis. En daar hebben wij nu nog profijt van. En dat is dan weer het geweldige. Dat dat woord toch doorgaat ondanks de enorme inperking die Paulus overkwam. En dat kan ons ook op welke manier dan ook overkomen. En vandaar dat Paulus roemde in zijn verdrukkingen. Want hij zag altijd wel weer mogelijkheden. God gaf hem altijd wel weer de mogelijkheid om toch op een of andere manier zijn evangelie uit te dragen. En op het moment dat hij in gevangenschap zat, in 2 Timotheusbrief, dan vroeg hij ook om de boekrollen. En in het bijzonder de perkamenten. En dan denk ik, ja kijk, daar heb je de apostel die vol was van het woord van God. En daarmee bezig wilde zijn. Dat is natuurlijk geweldig. Er waren niet veel meer bij hem trouwens hoor, op het laatst. Niet veel meer. Alleen Lucas is nog bij mij, zegt hij dan. En dan zegt hij, die is daarheen gegaan en Demas had hem verlaten uit liefde voor de tegenwoordige jong. En anderen waren weer de andere kant op gegaan en uiteindelijk was alleen Lucas. En ook daar zag je toch nog een stukje zorg van God in, want Lucas die was arts. Dus kon Paulus, die toen waarschijnlijk al niet piepjong meer was, maar ook waarschijnlijk niet heel oud, had dan toch een arts bij hem die als hij een kwaal had of wat dan ook, kon hij daar door geholpen worden. Hè? Dat is toch wel handig. Nou, ik denk dat het goed is om misschien op dit moment heel even een hele korte pauze te doen, dat we heel even naar buiten kunnen om wat zuurstof te happen en dan gaan we zo nog even verder.